Radio 1.
Friedel Sage.
Touché.
Live van op de Boekenbeurs.
Touché, live op de Boekenbeurs in Antwerpen met Joke van Leeuwen. 40 jaar zit ze ondertussen in het schrijversvak en dat wordt gevierd met de bijzondere roman Hier en een ontwapenend boek over de tijd. Nu is later vroeger. Ook haar klassieker Deesje kreeg een welverdiende herdruk en nog tot midden december kan je in de bibliotheek van Genk naar een overzichtstentoonstelling van haar werk, want tekenen dat kan ze ook als de beste. Maar hoe moet het verder met al die mensen die net als zij anders zijn? Zal de term vluchteling ooit verdwijnen? En waarom hebben we grenzen nodig? Dit is Touché met Joke van Leeuwen en met de heerlijke muziek van Brihang.
Het is hier niet warm in de winter. Het is hier niet warm in de herfst. Het is hier niet warm in de lente. Het is hier niet warm in de zomer. Het is hier niet warm.
Nee, het is hier niet warm in de winter. Ik zag een vlinder in de straat. Die vloog op de schouder van de man met de sjaal. Koude vingers vol kloven plus bevroren baard. En de vogels, ik hoor ze, kijk, te laat. Het is hier niet warm in de lente. Ik spring touw met de zonnestraal. Ik eet gezond en ik drink gezond. En de kussen per mond smaakt nog altijd fruta. Ik voel de warmte van de lente nu pas. Korte broek Bermuda's. En de bikini meisjes met veel te korte jeans. Ze zijn te jong, ik geef mijn nummer toch al. Tot binnen een paar jaar misschien. Want dat kan in de zomer. De zomer heeft geen grenzen. Kijk, pak de kustram van Oostende en terug. Gent bracht me in extase van ontelbaar geluk. En in de zomer is het warm normaliter. Drink nog een beetje water, nog een liter. Ik ben niet frivol, nog verdrietig. Slurp de zomer door een rietje. En in de zomer is het warm, normaal liter. Drink nog een beetje water, nog een liter. Ik ben niet frivol, nog verdrietig. Slurp de zomer door een rietje. Ik wil nog een beetje, nog een liter. Ik wil nog een beetje, nog een liter. Ik wil nog een beetje, nog een liter. Van de zomer te genieten. Ik sla een deken over mijn woorden, want door kodder op de avond en het kampvuur dooft. Ik sprokkel mezelf uit de slaap. En het is hier niet warm s'nachts in Vlaanderen. Maak een bed van gevallen bladeren en de wind waait, dan hoor je de herfst naderen. En in de herfst wil ik tussen de regen door wachten op de winter. Ik wil van alles, ik wil gerust nog een paar nachten wakker liggen. Laat eens van flanel, we zijn het toch al december voorbij de midden. En ik hoor de mensen nou weer klagen.
Het is hier niet warm in de winter.
Wat bluft dan binnen?
Brihang met het heerlijke nummer Fruitig. En dat gaat over ja, dat we nogal wat af te klagen hebben hier in ons land. Vooral als het over het weer gaat, Joke van Leeuwen. Maar er zijn veel ergere dingen in de wereld, hè. Dat kan jij wel bevestigen, want je bent 4 jaar lang voorzitter geweest van PEN Vlaanderen. Een organisatie die waakt over vrije meningsuiting en schrijvers in ballingschap steunt. Hoe belangrijk is dat engagement voor jou?
Dat is voor mij heel belangrijk. En ik denk ook wel, want daar hadden we het in de eerste uur over, dat ik dat vanuit die protestantse achtergrond ook meekreeg. Dat idee dat je niet alleen voor jezelf leeft, maar ook iets aan de wereld moet doen, die natuurlijk wel erg groot is. Maar dat zit er wel in, ja.
En dat klagen over het weer, als mensen dat doen, wat denk jij dan?
Dat je iets moet hebben om over te praten. En als je niet weet waar je verder over kan praten, nou, dan over het weer. Er zijn veel landen waar je niet over het weer kan praten, want het ziet er altijd hetzelfde uit ongeveer. Ja. Dus dat hebben we dan tenminste.
Wat zijn de sterkste, strafste verhalen die je zo te horen hebt gekregen bij Pen Vlaanderen bijvoorbeeld?
Nou, kijk, wij zijn als Pen Vlaanderen natuurlijk onderdeel van een wereldwijde pen. Hè. Een pen is een auteursvereniging die nu denk ik ongeveer een eeuw bestaat. En er is dan ook tussen al die landen contact over schrijvers, bloggers, dichters die omwille van wat ze geschreven hebben in de gevangenis gezet zijn. Of ter dood veroordeeld, of zoals in Saoedi-Arabië tot weet ik hoeveel stokslagen worden veroordeeld. Allemaal dat soort dingen gebeuren. En net als bij Amnesty International is het van belang dat daar de machthebbers in zulke landen beseffen dat het niet ongezien kan. Dat het, dat wij het weten, dat wij er tegen protesteren. En dat wij deze schrijvers ook steunen.
Mm-hmm. Steunen wij rechtstreeks schrijvers hier in ons land?
Ja, wel op verschillende manieren. In Antwerpen is er een penflat. En daar kunnen gevluchte schrijvers een tijd zitten te schrijven. En kunnen ook worden voorgesteld aan het publiek hier. Uh-huh. En er zijn hier natuurlijk ook allerlei hele goede schrijvers en dichters die destijds hebben moeten vluchten. Noem Irak, noem Palestina, noem Syrië. Maar ons uitgangspunt is niet van, ook daar zijn vluchtelingen. Nee, ons uitgangspunt is, er zitten tussen ons hele goede auteurs. Die al in eigen land of in geboorteland een naam hebben gemaakt of prijzen hebben gekregen. Wat kunnen wij doen om te zorgen dat zij zichtbaarder worden in ons literaire veld?
Zoals, wie heb jij zo beter leren kennen?
Nou, om twee voorbeelden te geven. Fatena Al-Ghorra is een Palestijnse dichteres die op het ogenblik al zo onderdeel is van het Vlaamse literaire leven. Ze organiseert literaire salons en dat is allemaal heel interessant om te volgen en mooi. Ik denk nu ook aan Hazim Kamaleddin, die al heel lang Antwerpenaar is, maar oorspronkelijk heeft moeten vluchten uit Irak. Die geeft nu zijn boeken in het Nederlands uit bij Polis, dus ga bij Polis kijken en je zult zeker Hazim Kamaleddin vinden. En zo zijn er nog meer sterke dichters en schrijvers.
Ja, die wij ook onderdak hebben kunnen geven in
de schrijversflat. Ja, we hebben ook van de pen zelf, bij de pen uitgaven gemaakt. We hebben bijvoorbeeld een uitgave gemaakt, nou is ontschiet me de titel ook. Het is toch wel lastig om boven de 60 te zijn, hè? Die komt straks alweer. Maar dat is een boek dat is uitgegeven bij uitgeverij P. En dat is eigenlijk een soort dialoog tussen deze nu in Vlaanderen of Brussel wonende schrijvers en Vlaamse schrijvers. Mm-hmm. Dus het is een mooi dialoogboek met dialogen, dichte dialoogverhalen.
Mm. Want hoe luister jij naar...
Ik weet het weer. Ja? Aan de andere oever van het verlangen.
Noteren.
Aan ik zeg de het andere... nog een keer. Aan de andere oever van het verlangen. Dan vergeet ik het niet meer.
Dat moet in het onthouden boekje.
Ja, in het onthouden boekje.
Aan de andere oever van het verlangen. Hoe kijk of luister jij naar het nieuws?
Ik hou het nieuws bij, zowel aan beide kanten van de grens eigenlijk. Mm-hmm. En natuurlijk het wereldnieuws. En er zijn dingen, om een voorbeeld te geven, nu is Saoedi-Arabië, wordt zeer veel besproken vanwege die moord op die journalist Khashoggi. Maar we waren met Pen al bezig, want het is helemaal niet de eerste die zo behandeld wordt. We hebben acties gevoerd voor Ashraf Fayyad, dat is een dichter. Die oorspronkelijk uit Palestina kwam, maar in Saoedi-Arabië is opgegroeid. Die eerst ter dood veroordeeld was, ja, ook omdat hij schreef. Daarna lang in de gevangenis en stokslagen. Hetzelfde gebeurt met bloggers. En, ja. Dus het is een probleem dat al maar doorgaat.
En actie voeren, wat houdt dat in? Dat rugbaarheid aan geven?
Rugbaarheid aan geven. We hebben, destijds was er een plan om een Saoedische industriële iets neer te zetten daar bij de haven. Daar hebben we actie tegen gevoerd. Ja, ook met het idee van... om puur economische redenen en wij die zoveel wapens naar Saoedi-Arabië exporteren, steunen jullie eigenlijk een land dat je niet steunen moet gezien het soort regime.
Ja. Dit is nieuws dat jij ook op de voet volgde.
In Jemen, op het Arabisch Schiereiland, vallen regelmatig burgerslachtoffers door Amerikaanse en Britse wapens die aan Saoedi-Arabië worden geleverd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De oorlog in Jemen is 3 jaar aan de gang en Amnesty heeft al 36 luchtaanvallen onderzocht, waarbij het internationaal humanitair recht hoogstwaarschijnlijk is geschonden.
Touché.
Joke van Leeuwen, wat raakt jou het meest in dit bericht?
Nou, wat mij raakt is inderdaad de steun met al die wapens vanuit het Westen, dus ook ons land, aan Saoedi-Arabië. Terwijl daar met die wapens onschuldige mensen in Jemen worden vermoord. De toegangswegen voor voedsel worden geblokkeerd en al dat soort zaken meer. Het is de hel op aarde voor die mensen. En dat raakt je natuurlijk altijd.
Stel dat jij de minister van Defensie zou kunnen spreken, onze nieuwe minister van Defensie. Wat zou jij dan zeggen?
Dit? Ja. Maar het grote probleem is dat economische belangen soms zo sterk zijn, zoals in dit geval, dat men vriendjes blijft met zo'n regime. Mm-hmm. Aan de andere kant kan economie ook het omgekeerde bewerkstelligen. Waarom is de EEG begonnen? Dat was een economische. De EU was de eerste Europese economische gemeenschap. Dat was juist weer vanuit het idee door samen handel te gaan drijven en op die manier afhankelijk van elkaar te worden. Hopen we dat in de toekomst niet voor de zoveelste keer weer Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld in oorlog zijn, wat weet ik hoe vaak gebeurd is. Mm-hmm. Maar hier wordt denk ik wel een grens overschreden.
In hoeverre kan je als schrijver daar iets aan doen, denk je?
Nou, ik denk vooral met dit soort dingen, door lid te zijn van PEN en door met dit soort dingen mee te doen. En kijk, romans zijn geen pamfletten, maar die zijn veel complexer en daar kun je als lezer ook van alles invinden. Maar je kunt wel zien, als je mijn romans leest, ook mijn vorige, die eigenlijk ging, De Onervarene, die ging over, die was gebaseerd op arme Europeanen die halverwege de 19e eeuw naar Midden- en Zuid-Amerika gingen om daar een beter leven te zoeken, als een soort spiegel van wat veel Afrikaanse mensen nu doen. De levens, de herkenbare kleine levens in mijn boeken, die zijn altijd ingebed in grotere werelden. Die mm-hmm. zijn nooit alleen maar dat wereldje tussen vier muren. Het is altijd in een grotere context.
Ja, je laat je ook inspireren door andere kunstenaars die activist zijn. Ben Shaan bijvoorbeeld is iemand die je volgt.
Ben Shaan, ja. Dat was eigenlijk een tekenaar van wie ik heel erg hield toen ik op de kunstacademie zat hier in Antwerpen. En zijn werk vond. Het was een Joodse grafische, heel grafisch tekenend, maar met hele, ook weer heel gepenseelde lijnen. En dat is helemaal anders dan wat ik allemaal doe, maar ik was daar enorm van onder de indruk, ja.
Ook het feit dat hij activistisch werk maakte?
Ik wist daar toen nog niet zoveel van. Maar dat was toen in eerste instantie. Maar je zag het natuurlijk wel, als je in die boeken, dan zag je wat hij aan het tekenen was en dat er inderdaad ook, activistische dingen gebeurden. Maar hij heeft ook een heel, samen met iemand, een ontzettend grappig, kinderboek gemaakt met allerlei onbestaande Engelse woorden. Dus heel, ja, heel muzisch weer.
Ja, maar is dat wat je kan doen als kunstenaar? De mensen een spiegel voorhouden?
Ja, maar nooit. Je bent geen pamfletist, je bent geen actievoerder, je bent kunstenaar. Dus je stelt jezelf vragen, je geeft het een artistieke vorm, het is associatief. Maar in die complexiteit die een roman kan hebben, kan je wel iets steken van waar je mee bezig bent en waar je aan denkt.
Ja, ja. Er mag een boodschap in zitten.
Nou, het is voor mij geen boodschap. Het is ook voor kinderboeken niet een boodschap. Mm-hmm. Het is het zou een spiegel kunnen zijn. Het zou een kapstok van mijn denken zijn, waardoor een lezer weer verder denkt. Ja. Maar een boodschap is toch van iemand die het beter weet. En dat is niet, denk ik, het uitgangspunt voor een kunstenaar. Mm-hmm. Je zoekt en niet. Niet, je weet het al.
Ja, ze willen. Die altijd alles willen vergelijken. Ja, ze willen. Altijd alles willen vergelijken. Willen. Die altijd alles willen vergelijken. Ja, ze willen.
altijd alles wel vergelijken. Widder schrijven dingen over Widder in de boekjes. Rond wondes winnen we doekjes. We zijn vrienden in verschillende groepjes. De meisjes zo stoer en de jongens gevoelig. Al mijn zoon is goed bezig, stond in de focus, knak met zijn wezen. Goeie rappers was in zijn gebleven. Verzekers in de jaren 90. En alle slechte kanten van onszelf uit de weg lopen. Ah, Widder, soms zo zielig op de pechstrook. Maar tegenslag is schoonheid. Schoonheid is een bril wat je doorkijkt. Dus alle echte dingen zijn ook fake. We zijn west, zuid en oost kwijt. Maar de noordkust lost je hoofdpijn op. Widder, toeristen van de horizon. Ja, Widder, die altijd alles wil vergelitten. Je mag niet afkicken, anders krijg je nul. Zoek het in jezelf, op het hoogste verdiep. Maar ik zit hier al lang, ben binnen afgeteld. Twin van de prins is verliezen van het spel. We scheuren je ziel, verkopen je vel. Widder, die altijd over alles liegen. Maar nooit in de ogen van de waarheid durven kijken. Widder die vermoorden, Widder die bedriegen. Je mag het ver zoeken, maar jezelf niet verliezen. Widder dat niet zien, dat niet mag. Sst, sst, maar erover zwingen, ja, Widder. We zien de vogels vliegen, maar ook Widder die de kogels schieten. Held, held, dus we gaan overleven. Ja, Widder, Widder, Widder. Met onze blote voeten in de schandaal. En ons neus in andermans zaten. Ons zwak voor reclame, kant en klare. Vandaag hebben we niet zoveel maaltijd. Widder die pensioen sparen. In de hand omdraaien en klus klaar. Widder die sowieso sterven. Misschien wel te vroeg ergens in de maand mei. Ah, Widder die onszelf begraven. Onder de druk van de werktafel. Zeuren, zuchten en blazen. Af en toe klagen, zo van ik heb nooit tijd. Widder die de helden op handen dragen. Deur Widder die niet dezelfde kansen maken. Maar ey, ik ben hier, zie je me niet staan? Dat is al de tweede keer dat je me laat gaan. Widder, die altijd alles wil vergelitten. Ja, het zijn Widder, die altijd alles wil vergelitten. Ah, Widder, die altijd alles wil vergelitten. Ja, het zijn Widder, die altijd alles wil vergelitten.
Brie Hang en DJ Olivier van Lijnselen met Widder. En ik vertaal even voor de niet-West-Vlaming. Wij die altijd willen vergelijken, dat is wat hij zo net zong. We vergelijken ons altijd met de ander.
Touché.
Touché. Live van op de Boekenbeurs.
Live op de Boekenbeurs met Joke van Leeuwen en met een special guest, Bart Moeiaert.
Goedemorgen.
Uit het duister en uit het niets is hij hier het podium opgekropen, Bart. Maar daar is een goede reden voor, hè? Want jij kent Joke van Leeuwen, ja, vrij goed, hè, mag ik zeggen.
Ik heb Joke heel goed leren kennen. Er zijn mensen waarin... ik ben in 1983 gedebuteerd. Er zijn een paar schrijvers waaraan ik me spiegelde, zonder dat die schrijvers dat wisten. Joke is er één van. Ik had... De slechte gewoonte, van mij terug te trekken en verlegen te worden en stil te worden als ik met collega's samen was. En vooral dan collega's waar ik naar opkeek. Joke was zo iemand. Ik denk dat ik nooit iets langer dan een zin heb gewisseld met Joke, gewoon omdat ik niet durfde. En toen kwam Luc Korevits van Behouden Begeerte. Die had het schitterende idee om Joke en mij samen op te voeren bij geletterde mensen. En zijn idee was subliem, want Joke en ik deelden het idee dat kinderboeken ook literatuur zijn. En geletterde mensen was altijd literatuur, mooie koppels, allemaal niks mis mee. Maar wij mochten het ook gaan doen, na Mark de Bel en Jan de Smet. Dus onze eerste echte kennismaking, naar mijn gevoel, was van mijn kant uit Schuchter. In Leuven, weet ik nog. We zouden eerst een foto maken voor de affiche en dan pas het programma samenstellen. Wat eigenlijk totaal onlogisch is, maar het wel goed voelde. Maar door die eerste stap en door die eerste repetities heb ik de durf aangelegd om eigenlijk met Joke te kunnen zitten zwijgen en eigenlijk ook veel te zitten praten. Door de voorstelling, dit eerste seizoen was 20 keer, wat eigenlijk wel
behoorlijk
heftig is,
behoorlijk veel,
is.
Ja.
Maar wat Joke niet weet, is dat ik zoveel geleerd heb op dat moment. Ik moest naast Joke kunnen staan. En Joke heeft ervaring als cabaretier, maar ook tenminste voor een publiek staan en haar tekst te brengen. Ik had die ervaring ook wel een beetje, maar lang niet zo sterk. Dus man, ik heb gezweet. Maar het was wel ongelooflijk genieten.
Joke, wat voor beeld had jij van Bart toen je hem voor het eerst zag? Wat wist je over hem?
Dat het een jonge goede schrijver was. Maar toen ik hem bezig zag, al heel snel, zag ik, oh ja, die heeft het voor op een podium. En ik wil één anekdote vertellen, omdat je daarmee ziet dat hij het heeft. We stonden dus op het podium, Bart en ik, en ook pianiste Caroline Deukman. Dat was dus ik weet niet meer welk programma, maar het was een programma met drie. En toen ging er wat mis met mijn micro. Er was wat mis, dus ik moest eventjes achter de coulissen. En Caroline die zag dat en begon meteen piano te spelen. En Bart zag dat en begon meteen een dansje te doen. Een geheel geïmproviseerd Bart-achtig dansje. Waar die zaal ook erg om moest lachen. En de hele rest van de avond was er zo'n goed contact tussen de zaal en ons. Die wisten dat wij daar stonden, dus voor ons plezier en niet met zenuwen. En dat heb ik nooit vergeten, dat dansje van jou.
Ja, nu ben ik heel nieuwsgierig, Bart, naar dat dansje.
Het is radio, hè?
Het is radio, maar Brigang heeft daarnet ook heel mooi gedanst bij zijn nummers. Misschien kunnen we het straks nog wel even.
Okay, dat is goed.
Weet dat er nog een stukje podium over is, daar kan alles. Maar jullie zijn twee topschrijvers als het over jeugdliteratuur gaat. En toch, die jeugdliteratuur krijgt nog altijd niet de aandacht en de waarde die ze verdient, denk ik, hè, Bart?
De aandacht sowieso, maar ik denk dat het algemeen geldt. Dat literatuur, dat we moeten blijven verdedigen, dat er plek is voor literatuur in het algemeen.
Hoe komt dat toch?
Omdat we tussen karton zitten, omdat we wakker gemaakt moeten worden. Omdat beeld direct naar je hersenen gaat en muziek gaat direct naar je hersenen. En letters die je leest, dan moet je meedenken. Dus dat contact is al anders naar je hersenen toe. Wat dus moeilijker lijkt, maar eigenlijk gewoon spannender is. Volgens mij is dat de drempel die mensen moeten nemen. Maar ik moet wel eraan toevoegen, Friedel, dat voor de eerste keer is, nu mijn boek verschenen is een maand geleden, dat ik voor de eerste keer meemaak dat volwassenen recensenten tegen mij zeggen wat ik normaal zou moeten zeggen. Dat kinderliteratuur enzovoort. Mm-hmm. En ik denk dat er toch een kentering aan de gang is. Hoe dat komt, dat weet ik niet.
Dan gaat het over Iedereen heet tegenwoordig. Sorry.
Ja, ja, ja.
Jouw nieuwste roman. Mm. Maar dat is wat jij ook wel zegt, hè. Er is toch nog altijd te weinig waardering voor mensen die voor kinderen werken. Terwijl daar de basis van alles wordt gelegd.
Ja, ik vind wel, er is een tijd geweest dat er wel heel veel aandacht voor was. Maar ik heb toch ook wel gezien dat de hele vercommercialisering in het denken ook invloed heeft gehad op de hypes en al dat soort dingen in de kinderliteratuur. En ik zeg er meteen bij, want ik kan vergelijken, dat doe ik tenminste altijd, dat ik vind de situatie in Vlaanderen beter dan in Nederland. Ik vind dat het in Nederland weer, zoals ze vaak, dan te ver doorgeschoten is, te vercommercialiseerd is geraakt en dat er weinig tegenwicht is. Vergelijk alleen al maar de kinderjury hier of in Nederland. Hier lezen kinderen allerlei soorten boeken. Er wordt ook over gediscussieerd. In Nederland is er een jury die dan heel deftig maar onnozel senaat heet. En eigenlijk is het een soort populariteitspol van series die toch al gelezen worden. Dus voor het zichtbaar maken van kinderliteratuur die verder wil gaan en die ook literatuur wil zijn. Literatuur betekent niet dat het moeilijk is of ontoegankelijk, maar dat er hart en ziel in zit en niet alleen commercie. Dat is toch moeilijker geworden, ja.
Merk je dat ook, dat de eendracht tussen België en Nederland, als het gaat over kinder- en jeugdliteratuur, dat nog niet helemaal op één lijn zit?
Er zijn schitterende tijden geweest. En dat klinkt alsof vroeger was alles beter, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Maar alsof er geen grens was en er was een... Je stak de grens over zonder enig probleem en dat ging om recensies, dat ging om interviews, dat ging om aanwezig zijn in radioprogramma's of in de media algemeen. En het is alsof dat er meer verdedigend wordt opgetreden van dit is van Nederland en wij gaan nu Nederlands verzorgen. En dit is van Vlaanderen en we gaan nu Vlaams verzorgen. Wat ik doodjammer vind, want ik leer van Nederlandse collega's en andersom. Of van buitenlands in het algemeen.
Mm-hmm. Als ik moet zeggen, ik heb afgelopen week jullie boeken gelezen en daar ontzettend van genoten. Wat een heerlijke herfstvakantie heb ik gehad. Ik heb Deesje nog eens herlezen en ik heb Tegenwoordig heet iedereen Sorry gelezen. En die figuren leren kennen. En ik vroeg me af, Bart, het gaat over Bianca. Jullie hebben ongetwijfeld al die geweldige cover gezien van het knappe boek van Bart. Bianca, in hoeverre heeft zij de voorbije maanden bij jou mee aan tafel gezeten? In hoeverre stond je mee met haar op? In hoeverre was zij aanwezig in jouw leven?
Die was voortdurend bij mij. Het is zelfs niet aan mijn tafel zitten. Het is in mij zitten, in mijn kop zitten, meeleven. Oh, dat klinkt allemaal zo slap.
Wat voor iemand is Bianca?
Bianca is een meisje van 12. Ze wordt door anderen onhandelbaar genoemd. Maar als je zo genoemd wordt door anderen, betekent dat niet dat je zelf onhandelbaar bent. Het betekent wel dat je onhandelbaar gaat beginnen gedragen. Namelijk, je trekt je terug. Je bent communicatief niet zo ongelooflijk goed op dreef. Je zoekt een eigen plek. Waardoor je door anderen nog sterker wordt bekeken. Van, zie je wel, dit kind is op de dool en we komen er niet dichtbij. Bianca moet zich verhouden tot haar moeder, die ondertussen alleen staat, want de vader is er een half jaar geleden, vorig december zeg maar, van tussen getrokken met een jongere vrouw, weten we, op den duur. En ze moet zich verhouden tot haar broertje, die een hartafwijking heeft, jonger is dan haar, en door die hartafwijking een soort van ADHD vertoont, want dat blijkt een kenmerk te kunnen zijn, en waardoor hij heel veel licht vangt. En zij moet die strijd aan van ik wil de aandacht van mijn moeder, ik wil omhelst worden, maar ik wil het eigenlijk niet, want ik ben woest op mijn moeder. Ik heb geen hekel aan mijn broertje, maar ik vind dat hij wel erg veel licht vangt. Dus die hele strijd die ze heeft, maak je mee op één dag. En die wordt losgegooid, tenminste Bianca wordt losgegooid, door de aanwezigheid van toevallig een soapactrice. En dat is de moeder van een vriendje van het broertje van Bianca.
Niet alles vertellen, hè?
Nee,
maar jij maakt
dat is pas
dus...
het begin.
Je maakt dus een kind.
Ik maak een kind. En ik denk dat ik het kind ontmantel. En dan heb ik door het werkproces aan dit boek gemerkt dat ik mezelf uit het boek heb gehaald. Het is raar om te zeggen, maar als ik Bianca iets hoorde zeggen, op den duur beginnen detecteren van nee, dit is van Bart de 54-jarige, dit is niet van Bianca de 12-jarige. En door dat lospellen van dat kind, dat is ten eerste fantastisch om te doen. Dat is zo'n... Het is graven in dat personage, maar dat is eigenlijk graven in jezelf. Dat is heel erg teruggaan naar wie je zelf was als 10, 11, 12-jarige. Waardoor je op het eind van het boek echt een soort van... geluksgevoel kent, maar ook een heel groot verdriet van, ach, god, dit was ze weer.
Je nu, moet ze afstaan.
Het volgende kind.
Ja, ja. Had jij dat ook bij het creëren van Deesje, het boek dat nu opnieuw is uitgebracht naar aanleiding van jouw 40 jaar schrijverschap?
Ja, precies zo. En,
dat je zo'n kind maakt
ze leeft,
in
ja,
je hoofd.
En ze leeft dan helemaal in je hoofd, ja. In je hart, denk ik ook.
Wat is er met Deesje?
Deesje is een verlegen meisje. En ze zegt nooit op tijd wat ze eigenlijk moet zeggen. En daarom gebeuren dus allerlei dingen anders dan eigenlijk de bedoeling is. Maar uiteindelijk loopt dat toch wel in haar voordeel uit. Maar dat maakt het avontuur ook uit. Ik herinner me nog, het is een boek dat uitgekomen is de eerste keer in 1985. Dat ik inderdaad zo'n verhaal wilde. Met al die avonturen, dingen door elkaar. Maar de essentie is inderdaad dat ze de dingen niet op tijd zegt. En dat ze gevolgen heeft. Nee. En ze heet dan ook Deesje, bedeesd. Maar ook Desiree, want haar vader houdt wel van haar. Maar die weet ook niet zo goed hoe die dat moet uiten. Dus ja, dat is eigenlijk de motor van dat verhaal.
En in hoeverre zit zo'n kind dan bij jou mee aan tafel of in jouw leven?
Ja, een beetje zoals Bart dat ook vertelt. Het is heel vreemd hoe dat werkt. Ik bedoel, je leeft je gewone leven, maar je hebt ook voortdurend het verhaal waar je mee bezig bent ergens in je hoofd zitten.
Ja. En zijn er dan ook momenten waarop je een dag waarop je opstaat en denkt van, nu moet er iets gebeuren. Nu moet het fout gaan.
Ja, dat kan. Ik herinner me met een ander kinderboek dat ik echt 's morgens wakker werd en de hele laatste pagina zat in mijn hoofd. Dus gauw opschrijven, hè? Niet blijven liggen, opschrijven.
Ja. Heb jij dat? Dat je opstaat en denkt, nou, nu moet het fout gaan, nu moet er iets heel ergs gebeuren?
Dat kun je wel plannen, maar het gebeurt niet. Ik heb voor tegenwoordig, heet iedereen sorry, het plan dat uiteindelijk dat ze het huis uitgaan, dat ze ergens terechtkomen, dat ga ik niet vertellen, maar ergens terechtkomen, en dat doen ze niet. Ik heb het plan dat de vader op bezoek komt. Nu verklap ik weer iets, maar goed, hij komt niet, hij komt het huis niet in. En ik blijk een boek te schrijven over vrouwen. En bij God, ik had dat absoluut niet gepland. Ik dacht van, nee, we hebben het over relaties in het algemeen. En in dat hele huis, één jongen, tenminste twee jongetjes, die eigenlijk alleen maar aan het spelen zijn en nauwelijks iets zinnigs zeggen. Maar de vrouwen zijn goed bezig.
Ja. Jullie schrijven allebei al zo lang. Hoe zie je het leesgedrag van kinderen evolueren, Joke?
Ja, dat is meer iets voor onderzoekers, hè? Maar
merk je dat de kinderen die 40 jaar geleden om een handtekening vroegen, nu anders op jou afstappen met andere verhalen, met andere vragen?
Nee, dat niet. Wat ik wel zie is, kijk, vroeger heb ik nog zitten signeren naast Annie M.G. Schmid. En ik vond het heerlijk om die rij te zien van al die mensen, vaak verschillende generaties, die een handtekening van haar wilden hebben. En nu zat ik een paar jaar geleden, en ik vrees dat hier op de beurs ook wel weer zal gebeuren, naast een snabbelaar in een muizenpak, die nep handtekeningen uitdeelde. En toen stond daar de grootste rij. Dus dan denk je wel, hallo, er is een verschil tussen nep en echt. Of het nou over nieuws gaat of over schrijvers, er is een verschil tussen een aangeklede iemand of een ander student in een muizenpak. Of een auteur die zelf met zweet enzovoort iets gemaakt heeft.
Ja. Bart, wat zijn de verschillen die jij opmerkt?
Waar ik aan denk, en ik vind dat niet onbelangrijk om dat te vertellen, als Joke bijvoorbeeld deze geschreven heeft, of Iep, wat ondertussen een klassieker is. Als ik voor mezelf spreek wat er met mij gebeurt, dat er een paar boeken, klassiek is misschien veel gezegd, maar die weet met valse noten, het hele eerste boek,
daar wordt
doorgegeven generatie op generatie. En dan daar word ik gelukkig van. Ik word ongelukkig van de muis, maar ik word heel gelukkig van het feit dat moeders en vaders bewust met hun kinderen omgaan en een boek kiezen van, ik heb ervan gehouden, lees jij het nu ook?
Ja. Voorlezen, helpt dat om kinderen warm te maken voor literatuur?
Ja, dat denk ik zeer zeker. Ja. Ook als je gewoon aan de rand van bed, dan is het ook zo gezellig, of aan de haard, weet ik veel. Ik heb mijn eigen zoon, die al lang volwassen is, tot zijn tiende of zo, gewoon blijven voorlezen. Van de gezelligheid ervan. Mm-hmm. En ook om dingen voor te lezen die hij misschien uit zichzelf niet zou hebben gepakt. En ja, dat weet hij ook nog wel, dat goede momenten waren.
Ik vind het een moment om nog iets voor te lezen. Bart, en jij mag kiezen. Een dialoogje van Joke. Wat denk je daarvan?
Ik kan het niet alleen.
Nee, een dialoogje kan je niet alleen voorlezen. Hè?
Joke, oh Bart, wil je dat op
Joke,
de manier
wij hebben stiekem,
vroeger
misschien?
Ja, dat
hebben
zou ik wel
stiekem,
leuk vinden.
Bart en ik hebben stiekem iets afgesproken.
Ah,
want dat programma dat 20 jaar geleden in het theater te zien en te horen was, daar hebben Bart en Joke veel voor gelezen. En daar zat onder andere deze dialoog tussen. Bart, jij moet even introduceren.
Het is een dialoogje dat net voor de pauze zat van Geletterde Mensen. Toen in 1998 zal het geweest zijn. De afsluiter van het eerste deel. En het zal jullie bekend zijn. Joke en eigenlijk ik ook, spelen graag met wat er eigenlijk Vlaams is en wat er eigenlijk Nederlands is. En vandaar in deze dialoog, als je ook meedoet tenminste, ja, okay. die hier en die daar. Het zijn twee mensen, die hier en die daar. Ik ben die daar. En Joke is die hier.
Ik spaar suikerzakjes. Ik heb er al 1000.
Oh, nou mooi, 1000.
En ik spaar postzegels. Ik heb de allermeest ver weg gesoord van postzegels en de schoonste ook. En heel, heel bijzondere series.
Oh, nou, prachtig. Heel ver weg allemaal. Heel bijzonder.
Spaar jij niks, ke?
Jawel. Wat dacht je? Ik spaar onzichtbaarheden.
Onzichtbaarheden? Kan dat?
Waarom zou dat niet kunnen?
Ja, onzichtbaarheden kunnen toch niet zien? Die zijn onzichtbaar.
Ja, dat klopt.
Maar dan weet je toch niet wat je dag hebt?
Nee, maar je kunt denken dat je het weet. En dan heb je altijd zoveel als je zelf wilt. Ik heb denk ik wel 1 miljoen onzichtbare suikerzakjes. En ik heb de allermeest ongelooflijk niet voor te stellen ver weg achter een soort van postzegels. Onzichtbaar.
Onzichtbaar telt niet. Dat is geen sparen. Je moet kunnen zien wat je hebt.
Of hoor je, kan het ook. Hoor je?
Ja, oren hoort er ook bij. Als ik met mijn suikerzakjes schud, kunnen de suiker horen.
Ja, dat is mooi. Ik hoor graag suiker, maar er zijn maar weinig mensen die naar suiker luisteren.
Ja, dat is waar. Suiker wordt opgegeten voordat er naar geluisterd wordt.
Kun je een postzegel ook horen?
Ja, dat kan, maar je moet goede oren hebben, hè? En flink wapperen met zo'n postzegel, maar ook weer niet te veel, want postzegels mocht je niet beschadigen.
Eigenlijk spaar ik nog iets wat je kunt horen.
Wat dan?
Woorden.
Woorden? Knipt je die ergens uit, schrijf je die op, heb je een woordenplakboek?
Nee, ik spaar ze in mijn hoofd. Ik heb een hekel aan plakken. Lijm zit altijd overal, behalve waar die moet zitten. In je hoofd heb je geen lijm nodig.
In je hoofd? Maar iedereen heeft toch woorden in zijn hoofd? Ik ook.
Dat is leuk. Dan kunnen we woorden ruilen.
Hoe bedoel je?
Nou, kijk, jij zegt bijvoorbeeld een moeilijk woord dat ik nog niet in mijn hoofd heb. Dat kan ik dan in mijn hoofd stoppen en dan krijg jij een ander woord terug dat jij nog niet hebt.
Ja, ja.
Ja, ja, heb ik al. Dat is te makkelijk.
Oké.
Oké, heb ik ook al.
Collectioneur.
Oh, dat is een mooi woord. Dat woord had ik nog niet. Collectioneur, nu heb ik het ook. Hoor je het? Collectioneur. Ik heb het. Fijn dat je dat woord zomaar aan mij hebt gegeven.
Ja, maar ik heb het ook nog. Collectioneur, hoor je?
Dat is goed. Want er zijn mensen die geven zoveel woorden weg dat ze zelf niks meer overhouden. Die hoor je nooit meer, die mensen.
Maar je kunt ze nog wel zien?
Nee, sommigen zijn ook onzichtbaar geworden.
Amai. Maar heb ik al verteld waar die allerverwegste postzegel van mij vandaan komt?
Nee.
Van de Salomon-eilanden.
Oh, wat een prachtig woord. Salomon-eilanden. Dank je wel.
Oh, het is niks.
Het is om te houden van je. Niet om je op te houden. Het is om te wringen en te passen en iets op te bouwen. Het is om te houden van je, niet om je op te houden. Het is om te wringen en te passen en iets op te bouwen. En in mijn hoofd, daar klopt alles. De boom in het park, schorst de voetballers. Wat is dat met die fantasie van me? Trek me recht, anders val ik op een nieuw idee. Sorry dat ik me excuseer. En toch viel die ene keer links, rechts, verkeerde been. Liefde deel je toch met twee. Evenwicht relativeer. Ruzie maak je ook met twee. Rechts, links, om een keer. Ik ben niet vriendelijk, niet meer. Roep niet zo, zoek evenwicht. Doe Doe dat boek niet zomaar dicht. Liefde dat in coma legt. Alles dat nu over hebt, doe niet alsof dat over is. Zeg niet zo dat over is. Lach niet zo dat over is.
Klopt niet zo dat over is.
Het is om zo lang mogelijk te houden van je. Kom, kom, we maken een babbeltje. Loop een rondje rond de zee. En verloopt alles vlot dan. Steken we over en keren we weer aan. Hier zijn we geboren en hier heb ik leren wandelen. Hier staan ze om van gedachten te veranderen. Te dansen in de regen en te springen in de plassen. Te balanceren tussen kind en volwassen. Het is om te houden van je. Niet om je op te houden, het is om te wringen en te passen en iets op te bouwen. Het is om te klunnen onder mee met de esthetiek. Het is om te houden van je, niet om je op te houden. Het is om te blijten en te lachen tegelijkertijd. Het is om te wringen en te passen en iets op te bouwen. Het is om te klunnen onder mee met de esthetiek. Het is om te houden van je, niet om je op te houden. Het is om te blijten en te lachen tegelijkertijd.
Van je.
Het is om zo lang mogelijk te houden van je.
Niet om je op te houden.
Zo lang mogelijk houden van je.
Houden van je.
Het is om zo lang mogelijk te houden van je.
Niet om je op te houden.
Zo lang mogelijk houden van je.
Houden van je.
Het is om zo lang mogelijk te houden van je.
Niet om je op te houden.
Zo lang mogelijk houden van je.
Brihang met balanceren, een liefdesliedje en over die moeilijke zoektocht naar de juiste balans binnen een relatie live hier op de Boekenbeurs. Joke van Leeuwen, je bent er ondertussen 66, hè?
Ja, ja.
Wat zou je echt nog willen in het leven?
Nou, nog een tijd doorleven om te beginnen.
En hoe zie je dat? Dat en, nog een tijdje doorleven?
Nou, gezond blijven en dat soort dingen. Mm-hmm. Waar ik ook wel wat aan doe. En blijven schrijven en tekenen en optreden en vrienden zien en al dat soort mooie dingen meer.
Wat doe je om gezond te blijven?
Verse groenten eten. Dat wordt geen kookprogramma.
Nee.
Nou ja, vers eten en af en toe op een home trainer bewegen, want ik ben verder niet erg sportief.
Bart, hoe zie jij Joke ouder worden? Wat denk je? 100?
Ja, absoluut. Nee, gaat wat een vraag, vriend. Wat ik wel direct aan denk, is dat de laatste verrassing nog niet gebeurd is.
De laatste verrassing?
Bij jou en Jokers geval.
Ja.
Iedere keer, want mijn boekenkast is een flinke kast, maar ik denk dat ik een halve meter Joke van Leeuwen heb, om niet te zeggen meer. Ik volg Joke en iedere keer bij elk boek denk ik van man, daar gaan we weer. Ja. Ik heb ongelooflijk genoten van de onervarenen. Ja. En dat ik daar een Joke las die ik nog niet gelezen had.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja. Ouder worden, hoe voelt dat?
Ik denk dat dat enorm verschilt per persoon. Het punt is een beetje, in mijn geval vind ik zelf, hoe meer rimpels aan de buitenkant, hoe minder aan de binnenkant. Er zijn veel dingen die eigenlijk makkelijker zijn dan toen ik 20, 25 was en nog zoekende en weet ik wat. Er zijn helaas veel mannen die meer naar die buitenrimpels, naar die binnenrimpels kijken. Maar dat is een ander probleem. En ik vertelde al in het eerste uur dat ik de afgelopen week heb opgetreden, dus met dat orkest. En we hebben ook één middag opgetreden voor mensen uit verzorgingstehuizen, die dus allemaal in rolstoelen zaten en zo. En dan denk je ook, oké, lichamelijk zien jullie eruit alsof bij wijze van spreken niemand meer een normaal gesprek met je gaat voeren. Maar ze waren zo alert en reageerden ook op de humor zo alert, dat je altijd moet weten, kijk niet alleen naar die buitenkant.
Mm-hmm. Ben jij bang voor de dood?
Nee. Toen ik jong was, dacht ik al, we blijven hier een poosje. En dan gaan we weer weg. Ik ben hoogstens bang voor de manier waarop, maar niet voor de dood.
Hoe dicht heb je al bij de dood gestaan?
Nou, ik heb al een paar keer een auto-ongeluk gehad. Ik ben een keer de academie ingegaan en een halve seconde daarna reed er een auto tegen die deur aan waar ik net had gestaan. Ik heb een keer in een open auto gezeten waar zo'n stuk metaal naar binnen vloog, net langs mijn hoofd. Dus ik ben een keer van een berg afgerold. Ik mag er gewoon nog zijn.
Hoe dicht heb jij al bij de dood gestaan,
Ik vind het een geweldige opzomming. Ik wou dat ik dat ook kon. ik ben gespaard gebleven van de verhalen die je ook vertelt.
Ja, gelukkig.
Ja. Ik ben ook niet bang voor de dood. Ik ben bang voor het lijden. Dat wel. Mm-hmm. En aftakelen vind ik helemaal oké, maar met pijn aftakelen, lijden dus, vind ik een stuk lastiger.
Wat doe jij om die rimpels weg te houden? Want het valt goed mee, hè, bij jou?
Ja. Maar er zit er ook heel weinig aan de binnenkant.
Dat mag dan nog komen, nee.
Jawel, ik snap wat je ook bedoelt. Dat het leven wat makkelijker gaat.
Ja.
Dan dat je ouder wordt.
Immense archief, Jouke. Wat doe je daarmee? Want ik kan mij voorstellen dat er bij jou echt een arsenaal aan tekeningen ligt, teksten die misschien nooit op die manier zijn uitgebracht. Wat gebeurt daarmee?
Ik heb in dozen archiefdingen zitten, maar ik ben heel ongeordend wat dat betreft. In mijn hoofd orden ik beter dan in dozen. Maar het is al eens gevraagd door zo'n letterkundig archief in Nederland ook.
Ja?
Ik zei, nou, dat komt nog wel. Je moet natuurlijk eigenlijk, je moet je nabestaanden niet te veel opzadelen met troep. Dus je moet het wel een keer uitzoeken.
Ja.
En ze willen delen hebben, dus oké, dan mogen ze dat tegen die tijd wel hebben.
Hoe doe jij dat met jouw archief, Bart?
Het goede is dat ik de afgelopen 5 jaar bezig ben met opruimen en ontspullen, zoals het heet. Waardoor ik van één kamer een kleinere kamer heb gemaakt. Ik bedoel, van één archiefkamer een kleinere archiefkamer heb gemaakt. Waardoor je verplicht bent van orde te zoeken in dozen. Dat is nog lang niet echt helemaal klaar en gebeurd. Maar het is al wel zover dat foto's bij foto's zijn en dat documenten bij documenten zitten. Wat al een hele stap is. Nu nog chronologisch. Maar dat komt ook wel.
Jij schrijft in jouw boek, Nu is later vroeger, over de tijdscapsulen. Hè? Dat is een van de onderdeeltjes die je beschrijft. Waar allerlei dingen worden ingestoken in de hoop dat ze in 6339 terug zullen worden opengemaakt. Ja. Als jij je persoonlijke tijdscapsule zou mogen maken, wat zou daar zeker moeten inzitten?
Dan zou ik toch misschien iets van mijn oudere dagboeken erin stoppen. En ook iets van wat ik gemaakt heb. Maar misschien ook wel een of andere onnozele uitvinding van nu, waarvan we nu al weten dat die over 6000 jaar, dat ze daar heel erg om kunnen lachen, dat wij dat nieuw vonden. Dat is ook wel leuk om erin te stoppen.
Zoals? Waarom
denk
je dan?
Daar moet ik nog over nadenken. Die zijn er ongetwijfeld.
Ja. Bart, wat zou er bij jou in zitten in die tijdskapstudie?
Ik vind het frappant dat je ook de dagboeken... Want daar dacht ik ook direct aan toen je die vraag stelde. Ik heb van mijn oude moeder, die 92 is, 2 jaar geleden een schoenendoos met dagboekjes, agendatjes gekregen, waar zij notities in maakte. Die doos is nog niet open geweest en die zal op een dag waarschijnlijk open gaan, want ik wil lezen wat mijn moeder dacht en wat ze heeft beleefd. En ik dacht ook als eerste reflex mijn dagboek van toen ik 14, 15, 16 was, om dat mee te geven. Om aan te geven van het kind was in de groei, er was van alles mee aan de hand. Het belang van dat dagboek is niet groot, maar het laat wel zien wie ik was op dat moment en wie ik misschien zou worden.
Ja. Erfstukken, zou je dat er nog bij stoppen? Heb jij zo familiestukken die...
Ik heb weinig erfstukken in de zin van zilveren bestekken met versierseltjes. Dat hadden mijn ouders niet, maar mijn moeder heeft wel heel zorgvuldig ook geschiedenissen bijgehouden en opgeschreven van haar voorgrond, van mijn vaders voorgrond. En ik heb toen mijn vader is al lang geleden in 1985 overleden aan kanker. Maar op zijn ziekbed heeft hij verteld en heb ik dat opgeschreven. En eigenlijk heeft hij vooral over zijn jeugd verteld. Hij heeft niet verteld over zijn professoraat, maar gewoon de kleine verhalen. Die wilde hij het liefste vertellen van zijn kindertijd en hoe dat was. Dat vond hij eigenlijk het belangrijkste verhaal op dat moment om te vertellen.
Mogen wij op het einde voor jou ook nog Abby Lincoln laten horen?
Ja, daar hou ik hou erg van Abby Lincoln.
Throw it away.
Throw it away.
Waarom precies?
Nou, vooral ook om dat refrein. You can never lose a thing if it belongs to you.
About the life I live, a figure made of clay, and think about the things I lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the halls and look. One night I found these magic words in a magic book. Your life each and every day, and keep your hand wide open and let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you.
Geweldige boodschap om mee te eindigen. Throw it away van Abby Lincoln. Ik wil Joke van Leeuwen hartelijk bedanken. Bart Moejaert, Brie Hang en Olivier van Lijnselen. En natuurlijk ook jullie, het trouwe Radio 1 publiek. Volgende zondag zit ik terug in de studio op 11 november met cabaretier en volksmuzikant Wim Klaes. En voor vandaag geniet nog van de Boekenbeurs. Dankjewel.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1 app en Radio1.be. 14 Nieuws nodigt je uit op 14 Nieuws Connect. Een dag vol talks, workshops en interessante ontmoetingen met nieuwsmakers. Experimenteer en ontdek hoe nieuws wordt gemaakt. 14 Nieuws Connect is op 4 december te gast bij de Universiteit Gent, Campus Kortrijk. En trekt ook naar Antwerpen, Hasselt en Gent. Tickets en info op vrtnieuwsconnect.be. Een initiatief ten voordele van de warmste week.
Een kat met twee koppen. Een embryo van het grootste dier op aarde. Een blauwe vinvis. Een drievingerige luiaard. En de kleinste vogel ter wereld. Ondertussen is de verzameling uitgegroeid tot 37.175.324 objecten. Ongeveer.
Achter de schermen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Vanaf vanavond 6 uur.